het thema van het geest van God in het Oude Testament. Ik vind het interessant de laatste twee weken, omdat ik heb veel meer aandacht aan dit onderwerp gegeven dan ooit vroeger. Ik kreeg van broeder Henk Obing, de oudere broer, zijn goed om boeken te geven. Geleend, ik moet het teruggeven, helaas. Frank Jabini, hij is een broer ongeveer mijn leeftijd. Ik heb hem ontmoet in Suriname 6-8 jaar geleden. De geest voor de Godsgeest voor Pinkster en Godsgeest na Pinkster. De fakkel heeft dit voor €15, maar dit bestaat niet meer. Ik heb gezocht, ik wil het graag kopen. Omdat ik heb veel in de boeken mijn aantekeningen geschreven. In de boek is van Henk. Dus ik moet een nieuwe kopen voordat hij terug van vakantie komt. Dit opmerking sprak mij aan. Frank Jabini schreef in zijn boek. Het uitgangspunt van dit boek is dat wij de Heilige Geest nooit kunnen begrijpen zonder het Oude Testament. Dat is een beetje overdreven. Of is er iets? En ik wil hopelijk in de volgende 50 minuten of zo aan jullie een smaak geven. Of wat doet de Heilige Geest in het Oude Testament? Wanneer begon de Geest van God bezig te zijn met mensen op aarde? Sommige mensen denken, ja, de Heilige Geest, hij begon echt te bewegen op aarde 1902, 1903, in de beginning van de Pinksterbeweging in Californië, 110 jaar geleden. Daar de Geest van God heeft zijn schoenen aangezet en hij begon iets op aarde te doen. Anderen zeggen, nee, ik denk de Heilige Geest, het was in de jaren 60. De jaren 60 waren de jaren van de flower power, de vrijheid, de liberation, zonder kaders. En in de jaren 60 begon de charismatische beweging. Ja, we kregen meer vrijheid en dan de geest begon dingen te doen in ons. Dus ja, ik denk dat vanaf de jaren 60 dan de geest van God was echt bezig met ons hier op aarde. En sommigen zeggen, nee, de geest van God, het is 2000 jaar geleden. Toen op Pinksterdag de geest van God kwam beneden en heeft de christenen in één lichaam gedoopt. En van die tijd met kracht heeft de kerk geholpen. Maar de waarheid is dat de geest van God is bezig voor meer dan 2000 jaar. Hij is bezig vanaf het begin van Genesis 1. Er is een Hebreeuwse woord, ruha. Ruha. Ja, ik ben niet zo goed met talen, je kunt dat goed begrijpen. En het betekent lucht in beweging. En dat is vertaald geest. Lucht in beweging, wind of adem. Ruah. Nou, Dick Sluchis, hij houdt van statistiek. Het komt voor in het Oude Testament 385 keer, bijna 400 keer. Maar soms het heeft te maken met de adem van iemand, soms het heeft te maken met wind. Soms het heeft te maken met geest met een kleine g. Soms het heeft te maken met geest met een grote, met de hoofdletter g. De geest van God of de geest van mensen. En in Hebreeuws en in Grieks ook, er is geen verschil tussen hoofdletters en kleinletters. Dus als je komt tegen de woord geest in het Oude Testament, de vertaler moet denken, nou, is dit de geest van God of is dit de geest van mens? Nou, in de meeste situaties het is duidelijk, maar sommige bijbelteksten niet zo duidelijk en daarom is een verschil tussen bijbelvertalers. En soms het gaat over de geest, een onreine geest. Een demon dus. Dat komt ook voor in het Oude Testament. Nou, in mijn onderzoek, ik was een beetje verbaasd. Je kunt met de computer zoeken, de woord geesten en dat vinden. Ik was een beetje verbaasd om te zien dat met Jozef bijvoorbeeld, in veel hoofdstukken in Genesis over Jozef, het woord geest komt nooit voor. Met Abraham, hebben we over Abraham gedacht. Je komt nooit tegen het woord geest in de leven van Abraham. Isaac, nooit. Jacob, nooit. Ik denk, oh man, Noah. Nooit. Ik denk, hey man, dit is een beetje raar. Maar dan, ik ontdek dat, we kunnen ontdekken, dat er zijn een aantal metaforen, die het Oude Testament gebruikt om over de geest van God iets te zeggen. En wij lezen bijvoorbeeld met Jozef, dat God was bij met hem, als de geest van God. Met Nehemia, de goede hand van God was op hem. De geest van God. Dus wij kunnen redelijk veel vinden over de geest van God in het Oude Testament. Wij vinden iets van de geest van God bezig in de nieuwe, in het Oude Testament in Genesis 1. Gerard heeft iets over dat gezegd. God, de geest van God bezig in de schepping. Maar Genesis 1 zegt weinig. Als je wil meer ontdekken over de rol van de geest van God in de schepping, je moet naar de oudste boek van de Bijbel gaan. Naar Job. En naar de Psalmen. Deze zijn de twee boeken waar je krijgt veel informatie, of veel meer informatie over het werk van de geest in de schepping. Maar de geest van God is ook bezig met de hele groep, de hele volk van Israël. Ik zie bijvoorbeeld dat de geest van God, hij leidt de volk door een kolom van vuur. En een kolom wolkkolom. Hij leidt de volk door de profeten. En de profeten ontvangen zijn boodschap door Gods geest. Twee mooie teksten van het Oude Testament. Uw goede geest hebt u gegeven om hen, de Israëlieten, als een volk te onderwijzen. Mooi, hè? Goeie geest. Als je bent een beetje bang van de Heilige Geest, vergeet niet dat hij is een goede geest. En de tweede tekst, ik vind dat ook super mooi. Super gaaf. Ook was de hand van God, dus de geest van God, in Juda, om één gezin te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders volgens het woord van de Heer. De geest van God was bezig in een Juda, in een groep van mensen, om hun eengezindheid te brengen. Mooi, hè? Nou, af en toe die Amerikaanse toeristen komen naar Europa. En de Amerikanen willen graag Europa zien in 3 dagen. Ja, dus zij kopen een ticket, een 5-dagen ticket in New York of zo. En ja, jij wil alles over Europa leren in 5 dagen. 1 dag op reis en dan 3 dagen in Europa. Dus ja, een paar uren in Londen. En dan een paar uren in Parijs. En dan een paar uren in Berlijn. En dan een paar uren in Rome. En dan een paar uren in Eindhoven. En dan ze hebben Europa gezien. Nou, wij glimlachen omdat de Amerikanen in zich aantroeven en ze zeggen, ja, ik heb Europa gezien. Ik ken. Nou, iets is beter dan niks. En ik heb hetzelfde gevoel vanochtend. Nou, hoe kunnen wij over het hele Oude Testament in 50 minuten iets interessants of iets nuttigs zeggen? Dus, ik heb gekozen om de geest van God te laten zien in 5 personen, 5 groepen. Dus ik uitnodig jullie vanochtend om met mij op reis te gaan. We gaan in een vliegtuig om Europa te zien in 3 dagen. We zullen 2000 jaar van Oude Testament de geschiedenis zien in een vliegtuig. En wij komen op 5 verschillende vliegvelden. En op elke vliegveld, wij zullen stoppen en een paar minuten nemen om rondom te kijken. En dan we gaan naar de volgende vliegveld. Nou, misschien wij komen in Londen terecht. En wij kijken een beetje rond en zeggen, hey broer Philip, maar hoe kan je naar Londen gaan zonder de Big Ben te zien? Of zonder Madame Tussauds te zien? Hoe kan je? Nou, wij kan niet alles zien. Dus ik moet keuzes maken. En ik heb keuzes gemaakt. Dus, op reis. We beginnen eerst met Mozes. In die periode van Mozes. Dan zeggen onze vliegtuig weg. En wij landen nog een keer in de tijd van de richteren. En wij kijken een beetje rondom. En dan we nemen ons vliegtuig en we gaan naar de koning David. Een paar honderd jaar later. En dan nog een keer een paar jaar, honderd jaar later naar Ezra en Nehemia. En wij eindigen met de profeet. Ik zal meer tijd besteden aan de eerste drie en minder aan de laatste twee. Dus rustig aan, wij hopen redelijk op tijd terug in Eindhoven te komen. De eerste man, Bezaliel. Hij is niet zo bekend, hè? Ja, in de laatste jaren is geen baby geboren hier in onze gemeente met de naam Bezaliel. Jammer, maar het is een mooie naam. Nou, in een presentatie zoals dit. Ik ben altijd bang om al mijn Bijbelteksten op de beamer te zetten. Het is de beste manier om een gemeente lauw te stimuleren te zijn. Het is nuttig om onze Bijbels te gebruiken. Maar op een lange reis, als ik zet al mijn Bijbeltekst op, we moeten alles zoeken, dan wij komen terug op maandag. En dat is te laat voor sommigen van jullie. Dus wij zoeken een aantal Bijbelteksten in onze Bijbel en de andere komen op de beamer. Dus we beginnen met onze Bijbel op Exodus 31. Exodus 31, vers 1 tot 4. Daarna sprak de Heer tot Mozes. Nou, Mozes, hij was gegeven een taak. Veel taken, maar één belangrijke taak heeft te maken met de tabernakel. Hij ging de berg op, hij keek een klein modeltje van de tabernakel. En hij zei, ja, ga terug beneden en maak mij een mooie tabernakel met de eigenschappen van het model van boven. En daarna sprak de Heer tot Mozes en zei, ik heb Bezaliel, zoiets, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit stam Juda, bij zijn naam geroepen. Kijk eens. Bij zijn naam geroepen, mooi. Vers 3. Ik heb hem vervuld met de geest van God. Met wijsheid, met inzicht, met kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper. God heeft hem uitgekoren, gekozen. God heeft zijn geest in hem, en hem zijn geest, God, geest van God aan hem gegeven. En hij was geen spreker. En hij was geen zinger. En hij heeft geen wonders gemaakt. Maar wat heeft God aan hem gegeven? Een speciale gave. Hij was een creatief man. Hij kan mooie dingen bedenken. En niet alleen bedenken, hij kan mooie dingen maken. Dat is één van de werken van de Heilige Geest, ook vandaag. Wat heb jij van God ontvangen? Wat ben jij goed in? Jouw eigenschappen, jouw goede dingen, jouw waardigheden zijn door God gegeven en vaak door de Geest ingeblaasd om mooie dingen te doen. Voor de glorie van God en ook om de gemeente of andere mensen te dienen. We hebben net vanochtend gehad met de broer Rob om terug te gaan naar Albanië. Geen evangelisatiecampagne of zo, of niet een dominee van een gemeente daar of zo. God heeft hem andere gaven gegeven. Zoals hier met Bezaliel. De geest kan binnenkomen en kwaliteiten en gereedschappen geven om mooie dingen te doen.
creatief denken en mooie dingen maken. Exodus 15, pagina's terug. Exodus 15, vers 20. Miriam, kennen jullie wie Miriam is? Mozes had een grote zus, Miriam. Zij zorgde voor hem toen hij een baby was. Dus ik denk, zij moet wat, 8 jaar ouder zijn, 10 jaar? Ja, om te zorgen voor een baby, je kan niet 3 jaar oud zijn, dus ik denk 18 jaar ouder. En dan lees ik hier. Miriam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerin in haar hand en al de vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in reidans. Nou, je kunt zeggen, ja, als Mozes een zo grote dienaar van God, je hebt geen meer profeten nodig, hij kan alles doen. Hij praat met God in de berg, hij kan alles doen. Maar kijk eens, God heeft een vrouw, zijn zus, geroepen om een profetes te zijn. De geest van God was bezig ook toen om gelovige vrouwen te gebruiken. Mijn vraag is, beste zuster, ben jij open om Gods geest ook jou te gebruiken? Het gaat niet alleen op mannen. Ook in het Oude Testament niet. De geest van God wil ook graag in een profetes. Ja, zij had een boodschap van God. En zij geeft het door, misschien verbaal aan iemand anders, misschien door muziek, ik weet niet, misschien verschillende manieren. Maar God wil graag jou ook, beste zuster, gebruiken. Doe de deur niet slot. Zeg, Heer, ik ben open. Ik ben bereid. Nou, één meer, voordat wij nemen onze vliegtuig. En het is een nummer 11. En dit is een rare tekst. Ik hou van rare teksten. Omdat de rare teksten helpt ons een beetje van een smaak. Wij willen graag alles duidelijk en soms een rare tekst. Oh, kijk eens aan, het is niet zo eenvoudig. Numeri vers 11, hoofdstuk 11, vers 25. De achtergrond van dit tekst. Mozes, hij staat in de tabernakel, na de deur. En hij roept de oudsten van Israël. En 70 mannen kwamen op hem voor een kopje koffie of zo, een gesprek. En dan komt vers 25. Toen daalde de Heer neer in de wolk en sprak tot hem, tot Mozes. En hij zonderde een deel af van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte, de 70 oudsten, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. De geest van God was bezig met Mozes. En hier op dit gebeurtenis komen de 70 mannen. En dan de geest van God zegt, hey, ik wil ook op jullie 70 iets doen. En de geest van God kwam op deze 70 en ze begonnen ook te profeteren. Maar wat ik vind interessant is de laatste stukje. En daarna niet meer. Het heeft niet te maken met zonden. Het is niet dat de 70 waren zondaars en van die tijd God kan ze niet meer gebruiken. Maar het zegt iets over de soevereiniteit van de geest van God. De geest is God en hij bleef in controle en hij bleef soeverein. En met deze 70 mannen, de geest van God heeft hen ingegrepen. Ja, zij waren bezig met profetie, maar dan één keer en niet meer. Ben je comfortabel met het idee dat de geest van God soeverein is? Dat betekent dat hij kan doen zoals hij wil. Als een land soeverein is, dan zijn ze echt independent.
De geest van God is soeverein, dus hij kan dingen doen. En natuurlijk, wij zijn bemoedigd om dingen te vragen. Wij zijn bemoedigd om aan God te smeken voor bepaalde gaven of bepaalde situaties. Maar nooit te mopperen. Omdat de geest van God bleef soeverein. Oké, wij nemen onze vliegtuig en wij gaan verder. Een aantal jaren later en wij komen aan de Richter. En hier jullie kunnen jullie Bijbel op je lekker rustig als je wil. En we hebben een paar teksten op de scherm gezet. Othoniel, een van de Richters. Ik lees: toen riep de Israëlieten tot de Heer. En de Heer deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste. Othoniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. Kijk eens. En de geest van de Heer was op hem. En hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. Wat was de effect dat de geest van God kwam op Othoniel? Wat was bovennatuurlijk? Wat was bijzonder met de geest van God en Othoniel? Dat de geest van God geeft hem een bepaalde charisma, een bepaalde wijsheid om leiderschap te geven. Dat de geest van God geeft Othoniel een bepaalde kracht, een bepaalde moed om in een oorlog te gaan, om leiderschap. Heb jij wijsheid en charisma nodig voor jouw taak? Heb jij soms kracht of moed nodig om te doen wat je weet je moet doen, jouw roeping? Het komt door Gods geest. En wij kunnen dat ook vragen. Hier is er nog een. Nog een Richter. Gideon. Toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. Hij blies op een bezuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Een beetje later. En Gideon zei tegen God: als u Israël door mij mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie, ik ga een wollen vacht op de doorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. Ik heb Gideon gekozen om een contrast te maken met Othoniel. Met Othoniel, de geest van God kwam en hij zei: ja! Yeah! En hij ging meteen aan het vechten en hij ging meteen door. Met Gideon, hij was anders ingesteld. Hij was een ander type man. Dus de geest van God kwam op hem. Hij heeft de trompetje dingen gedaan. En daarna heeft hij twijfeld. Nou, ik ben niet zo zeker. Is dit echt God's plan voor mij? Is dit echt, het is een gevaarlijke taak. En hij was anders ingesteld. Wij kunnen dus verschillen zijn in de manier waarop wij omgaan met onze roeping. De geest van God kan in een andere manier werken met jou dan met iemand anders. Sommige mensen, misschien jonge mannen, denken: ja, ik wil zoals John Piper zijn. Ik wil zoals Wilk van der Kamp. Ja, dat is Wilkin van der Kamp. Ja, dat is mijn droom. Oeh, ik wil zoals Hans Savert zijn. Dat is mijn droom. Ik wil zoals Martin van Gestel. Dat is mijn droom. Ja, ik wil. Zo. Niet nodig, beste broer, zuster. Wees geestelijk, maar wees jezelf. Wees geestelijk, maar wees bleef jezelf. God heeft geen twee Martins nodig. Geen twee Hans. Hij heeft jou nodig. En met jouw eigen eigenschappen, en Othoniel en Gideon zijn echt andere personen. God kan met beide goed gebruiken. Wees jezelf. Wees geestelijk. Onze laatste Richter is een rare man. Simson.
Je kan een aantal keer door Simpson lezen. Het is echt een rare man. Soms denk je, ja, wat geestelijk. En dan, nee, niet geestelijk. Nou, wat doen we met dit rare man? De vrouw baarde een zoon. Dat is de moeder dus. Niet Samson. En noemt hem Simpson. Simpson. De jongen groeide op. En de Heere zegende hem. En de geest des Heeren begon hem aan te drijven. De geest van God was bezig in de leven van Simpson. Wij weten wel dat Simpson een sterke man was. Mijn vraag is, waarom was hij sterk? Als je de Schondaschool, kidsclub boekjes leest, je kreeg een beelden van, Big Rambo stijl Samson met grote spieren en van alles. Maar ik denk dat Simpson misschien was een redelijke normale man. De kracht van Simpson was niet in zijn spieren, maar de feit dat hij was door de geest van God gedreven. Daarom de grote vraag, hoe kan hij zo sterk zijn? We moeten geheim vinden. En iemand met grote spieren, zo, ja, geen geheim, kijk eens naar de spieren en de grote man. De geest van God was met hem bezig en hij geeft hem veel kracht om dingen te doen. En maar de leven van Simpson is een rare leven. Hij vindt een mooie meisje van de heidenen. Hij vindt haar mooi. Hey pa, ik wil dat. Kan je dat voor mij kopen en brengen? Zo, ik wil dat vertrouwen. Een paar later, ik vind Samson. Ik ga naar een prostituee om iets te doen. Een geestelijke, een rechter van Israël. Hij is meer gedreven soms door haat dan door de heiligheid van God. Herinneren jullie hoe hij stierft? Hij heeft gestorven. Hij was blind, zonder ogen. Hij was gevangen. Hij was in een groot gebouwhuis van de Filistijnen. En hij vraagt de jongen, zet mij naar de twee grote kolommen van het gebouw. En dan heeft hij gebeden. Toen riep Simpson tot de Heer en zei, Heere, Heere, denk toch aan mij en maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik me met één slag op de Filistijnen kan wrekken voor mijn twee ogen. Een geestelijke man. Raar, hè? Niet gemotiveerd door de volk van Israël, de glorie van God, is wrek nemen omdat ik ben blind, ik ben zo boos, ik moet, en hij heeft zelfmoord gepleegd en 2.000-3.000 mensen komen om het leven. Wat leren wij van dat verhaal, van de geest van God in het Oude Testament? Door de geest gebruikt, zegt niets over de geestelijke toestand van die persoon. Mensen die door Gods geest bovennatuurlijke dingen kunnen doen, kunnen ook vleeselijk en ongehoorzaam zijn. En dat is een belangrijke les. Gods voorkeur is altijd door schone handen te werken. Dat is Gods voorkeur. Maar soms, misschien vaak, weet ik niet, God gebruikt soms vieze handen. En dan, dat is een stimulans voor ons om realistisch te zijn. Omdat God werkt door iemand, het betekent niet dat alles met de theologie en de levensstijl van dat persoon is door God goedgekeurd. Daarom moeten wij realistisch zijn en we zijn bemoedigd, ieder christen, om te beoordelen. We hadden gisteren ook over in 1 Corinthians 14. Beoordelen de profeten. Niet eet zomaar. Nee, sta open, maar ook realistisch. En misschien ook een kleine boodschap hier voor onszelf. De feit dat God gebruikt mij of jou in iets, is geen goedkeuring aan mijn levensstijl of alles wat ik doe. Stimulans om dicht bij de Heer te wandelen en ook onszelf te beoordelen. Oké, we nemen ons vliegtuig en we gaan verder. We gaan naar de tijd van David. David was jong toen hij als koning gezalfd werd. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem ten midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heeren David aan. Nou, David was een jonge man toen. Het oude broers, hij was de jongste, hij was buiten met de dieren zo. Ik kan me voorstellen, misschien 14, 15, 16, 17 jaar oud, ongeveer zoiets. En de geest van God greep hem aan vanaf die tijd. Sommige uitleggers zeggen, ja, in het Oude Testament, de geest van God komt op mensen. En in het Nieuwe Testament, God komt binnen mensen. Ik denk, ja, dat klopt soms, maar niet altijd. Ik kreeg hier van dit Bijbeltekst de indruk dat is iets van een permanent karakter. Dat de Heilige Geest kwam van die tijd aan en hij was bezig met David al zijn leven. Misschien er is iemand hier die 15, 16, 17, 18 jaar oud is. En het thema van de Heilige Geest, ik denk, ja, dat is een mooi thema als ik 25, 30 of misschien 40 word. Maar op dit moment, ik ben bezig met mijn met de jeugddienst en ik lekker spelen op mijn mobieltje. Ook van die leeftijd, beste jongelui van de achterkant. Hey, de Geest van God kan jullie ook ingrijpen. En mooie dingen met jullie doen. Het is niet alleen voor de ouderen. Ik zie met hier met David, van redelijk jong. Het betekent, ja, God heeft een andere weg, een ander doel met iedereen. Maar wel, de geest van God heeft hem geroepen. Nou, ik zal iets zeggen over koning Saul. Alleen te zeggen dat Saul, koning Saul, is ook een rare man. Dan voorzichtig, sommige mensen bouwen alles in theologie over de geest van God in het Oude Testament met het leven van Saul, koning Saul. En ik wil alleen zeggen, voorzichtig. Er zijn zijn rare dingen met Saul, misschien niet het ideaal model, de norm van alle mensen in het Oude Testament. We gaan verder. Nou, dit is een opmerking van de Heer Jezus zelf. En hij zegt in Marcus 12, Jezus antwoordde en zei, want David zelf door de Heilige Geest gezegd, en dan ging een stuk van een psalm. David, de Heilige Geest was bezig met David, ook toen een beetje jong, ouder was, om dingen te... Ik ben niet altijd zeker, soms twijfel ik, dat David was altijd bewust dat de geest van hem... Dat Heilige Geest was met hem bezig. Ik denk, soms het gebeurt dat je doet wat je denkt normaal is. Om God te aanbidden of een nieuwe liederen te schrijven, een nieuwe psalm. Maar in door dat middel, de Geest van God is ook bezig. Het is niet dat iemand zegt, ja, ik heb nu de Geest van God en ik schrijf een lied. Maar ja, je bent bezig. En hier een interessante opmerking. David had de geest van God. Hij ontvang boodschappen van de Heer. Maar soms God, de geest van God kiest om iemand anders te gebruiken om een boodschap aan David te brengen. Hij riep bijvoorbeeld Nathan. Hij zei, hey Nathan, ik heb een boodschap voor David. Kan je dat brengen alsjeblieft? Hij riep bijvoorbeeld een andere profeet, Amasia, niet zo bekend, een andere met een boodschap. En hij riep Amasia, hij heeft hier zijn boodschap voor de koning. Hé, maar David had zijn eigen mobieltje, geestelijke. Waarom kunnen God niet direct aan de mobieltje van David bellen? Waarom? Omdat de geest van God blijft soeverein. En het maakt niet uit hoe groot of zo, in welke plek je bent in je geestelijke ontwikkeling. Blijf altijd open voor een boodschap van Gods geest door iemand anders. Mooie. Nou, hier wil ik graag, als je hebt je Bijbel, zullen we de Psalm 32 zoeken. Het is makkelijk te vinden in het middel van je Bijbel. Psalm 32. David, ook een man, geestelijke man, een man die houdt veel van Heere God, een vriend van God. Hij heeft ook af en toe echt rare, slechte dingen gedaan. En in dit situatie, hij heeft de vrouw van iemand anders genomen en zwanger gemaakt. En dan, om het een beetje netjes te maken, heeft de man vermoord. En God natuurlijk was niet blij ermee. En dan, na een tijd, hij schreef dit lied. Psalm 32, vers 2. Welzalig de mens die de Heere de onrechtvaardigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. En dan komt zijn eigen getuigenis. Toen ik zweeg, deerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand, Gods geest, uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Nou, hier de geest van God is bezig met David. Op een bepaalde manier. De hand van God was niet om hem te zegenen, direct, het is altijd om te zegenen, maar hier is een, hij drukt op David. Het ging niet goed met hem. Hij probeert David bewust te maken dat het gaat niet goed, dat er een zonde in zijn leven. Heb jij ook dat ervaring gehad? Dat de geest van God is met jou bezig, niet om aanbidding in jou te stimuleren, niet om een boodschap, bemoedigend boodschap of zo voor iemand anders, maar Gods geest is bezig met een zware hand op jou, omdat je hebt je belastingpapieren niet goed ingevuld, met een rare dingen erbij. Ja, bezuiniging ook op de belasting. Of omdat je hebt een bepaalde vriendschap dat je wil niet stoppen en het is niet goed voor je geestelijke ontwikkeling. En je zegt, nee, ik doe het. Ik blijf zo. En je slaapt niet lekker en je bent wakker. De geest van God, de hand van God is zwaar op jou. Of misschien een bepaalde sport of hobby neemt zo grote proporties in je leven dat Heere God neemt een tweede plaats. Misschien je bent aan het flirten met de vrouw of de man van iemand anders. Ja, wij zijn niet in bed hoor, alleen wij praten de televisie gezellig mee. Het is niet je vrouw, het is niet je man. En de geest van God kan dat zien. En soms de geest van God, de zware hand van God op ons. Om ons te helpen dat te stoppen. Het was zo 3000 jaar geleden met David en kan hij ook zo vandaag. Nu krijgen wij onze vliegtuig. We gaan naar onze vierde bezoekplek in de leven van Ezra en Nehemia. Nehemia? Zoiets. Nou, Ezra, hij was een onderwijzer. In Ezra 7 vers 6, hij zegt dat hij is een waardig schriftgeleerde. Dus een redelijke intellectuele man. En hij was geroepen om een praktische taak te doen. om terug van Babel terug naar Israël te gaan om te helpen de tempel op te bouwen. Ik kan me voorstellen dat hij was een beetje bang van de reis, het was gevaarlijk. Dat hij was een beetje zenuwachtig met een nieuw project dat past niet precies bij zijn eigenschappen. Hij wil beter om directeur van de universiteit in Jeruzalem zijn, maar hij moet echt iets bouwen. Dus soms God roept ons iets te doen die past niet precies bij onze opleiding. Dat kan gebeuren. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel. En op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan. Dus een lange reis. Lange files misschien of zoiets. Omdat de goede hand van zijn God over hem was. De geest van God was. De goede hand van God was op Ezra. Toen hij Babel vertrok, hij stimuleert hem om dat te doen. De goede hand van God was op hem op de reis om hem te bewaren. De goede hand van God, zorgt dat hij zou veilig in Jeruzalem komen om zijn taak te doen. Ben jij bezig met een nieuw project? Ben je bezig met iets redelijk nieuw voor jou? Een nieuwe ervaring? We hebben net gezegd, voor sommigen een nieuwe ervaring naar het ziekenhuis te gaan. Een operatie, je bent niet gewend, het is iets nieuws. We hebben Gods geest nodig in het begin van het project, door het project. En we hebben Gods geest, Gods goede hand nodig aan het einde ook van het project. Elke project. Nehemia is een beetje anders. Ze wonen op bijna hetzelfde tijd, een beetje later, misschien een paar jaar later. Nehemia is een project manager. En hij is meer gericht niet op de tempel, maar hij was geroepen om de muren van Jeruzalem op te bouwen. En hij was in gesprek met de koning terug in Babylon. En de koning zegt tegen Nehemia: wat verzoekt u dan? Toen, zegt Nehemia, toen bad ik tot God in de hemel en zei tegen de koning, een lekker korte gebed, maar het is duidelijk dat hij had verbinding. 8, vers 8. En de koning gaf ze mij, wat hij vraagt, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Mooi, de geest van God was bezig in de hemel om de hart van een ongelovige koning te raken. Ik zie dezelfde idee, komt met de leven van Jozef. Ik lees dat Jozef vond genade in de ogen van Potifar. Waarom? Omdat de Heer met hem was. Genade in de ogen van anderen. Ik was bezig met de studie eerder die week toen Elsa had een interview op in Ede op school met haar begeleider, stagebegeleider, dat is de een van de stages. En zij was een beetje gestrest en nervieus. En ja, stagebegeleiders kunnen een beetje moeilijk doen. Sommige stagebegeleiders denken dat zijn taken is al de fouten te onderstrepen. Om te proberen de nieuwe mensen in gaten te zetten. En altijd beneden. Dus het moeilijk. En dan ik was bezig met dit test. Ja, ik weet nu hoe ik kan voor Elsa bidden. Ik zal bidden dat God geest zou werken door zijn woorden. In genade geven. In de ogen van de begeleider vandaag. Ik stop met mijn studie en ik begin dat te bidden. Genade te geven. De geest, Gods geest kan door onze levenswandel en onze woorden in de harten van anderen werken. Ook in de harten van ongelovigers. En ook in de gezaghebbenden. Ik ben blij te horen dat het ging goed met de stagebegeleider en het is netjes afgeronden. Maar het is een idee, hoe kunnen wij... Ja, bidden dat Gods geest zou werken ook. Nou, de We gaan nu naar de laatste stop van onze vliegen, van onze reis naar het Oude Testament. En we komen naar de profeten van het Oude Testament. Er zijn een aantal major prophets en minor prophets. Weet je waarom? Minor prophets en major, kleine en grote. Het gaat niet om de hoogte van de profeet. Ja. Het gaat niet om dat één profeet is meer belangrijk of meer geestelijke dan de kleine profeten. Het gaat alleen om de lengte van de profetie. Als het is een grote boek, dan het is een grote profeet. Als het is een kleine boekje, dan het is een kleine profeet. Dus, maar wat ik vind interessant was dat de geest van God was bezig met de profeet, groot en klein. En ik vind dit opmerkingen van apostel Petrus erg interessant. 1 Petrus 1:10. Naar deze zaligheid hebben de profeten, die praat over de Oude Testament profeten, die geprofeteerd hebben onder de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespuurd. Zij onderzochten op welke en op wat en wat voor tijd. Kijk eens, de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van de leiding van dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. De tekst is diep met betekenis. Het is echt de moeite waard, maar we zullen dat natuurlijk niet doen. We zijn erg dicht bij Eindhoven nu. Maar kijk eens, de geest van God was, geest van Jezus, natuurlijk zelf de Heilige Geest, was bezig in deze mensen in het Oude Testament. En daarom kregen wij opmerkingen zoals Ezekiel. Toen viel de geest van de Heer op mij en hij zei tegen mij, zeg, zo zegt de Heer. En dan kwam het boodschap. Hier is mijn laatste opmerkingen over profeet. En het gaat over een profeet Joël. En dit is een kernprofeet, omdat hij, de Oude Testamenten profeten, zij voorspelden, ja, zij voorspelden de komst van Jezus, maar niet alleen de komst van Jezus, zij voorspelden de komst in een bijzondere manier, de komst van de Heilige Geest. En Joël is een kern, belangrijke profeet in dat geval. En daarom Petrus in Handelingen 2, hij citeert Joël net na Pinkster, net op Pinkster, op de dag. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in de dagen mijn geest uitstorten. En dan gaat het een beetje verder. Het gaat, denk ik, misschien ook over een toekomende tijd, maar het een toepassing echt op Handelingen 2. En dan ik vraag me af, oké, wat was nieuw dan in Handelingen 2? Dromen? Oh, je kan ook dromen in het Oude Testament vinden. Profiteren? Je kan ook profeten in het Oude Testament vinden. Wat was dan nieuw? Wat was bijzonder? En misschien, gelukkig zijn wij in deel 2 van een serie van 10, dus misschien andere broers kunnen een beetje meer over dit onderwerp zeggen, ik hoop wel. Maar ik merk in het Oude Testament, de geest was echt bezig met de leiderschap, met profeten, met belangrijke mensen. En daarom, ik heb dit in rood gezet, dat vanaf Pinkster de geest van God was bezig met alle vlees. Beste broer, beste zuster, heb jij vlees? Misschien, ja, meer of minder. Oké, dat is niet het thema van vanochtend, maar als je vlees heeft, dan de geest van God wil graag jou ook gebruiken. Het is tijd om te stoppen. En na een lange reis, na 2000 jaar van geschiedenis, en we hebben... wat nemen wij thuis? Zeggen wij, oh ja, dat was een mooie reis. En nu een koffiepauze, of we gaan thuis, en dat was het. Wat ik heb geprobeerd, ik hoop dat jij... Ik verwacht niet dat jij zal al de namen en bijbelteksten herinneren. Daarom heb ik ook papiertjes hier om mee te helpen. Maar wel,
Ik hoop dat dit blik op Gods goede geest, Gods goede hand in het Oude Testament, zal jouw hart tot rust brengen. Sommigen van ons zijn bang voor de Heilige Geest. Ik denk, ah, de Heilige Geest, dat betekent springen op de vallen gevallen, betekent rare dingen doen. Ik ben niet zo gek hoor, ik vind dit niks. Ik vind het eng. Ik hoop dit intro aan de hele werk van de Heilige Geest op aarde geeft je rust. Het is een goede geest. Het is de gang van God. Het is niet iets nieuws. Het gaat niet om de Pinkster of wat dan ook. Het gaat om God aan het werk met mensen op aarde. En dat kan zo verschillend zijn en je kan jezelf blijven. Maar geestelijk. De tweede conclusieopmerking is, ik hoop dat het zou ook duidelijk overkomen dat de geest van God God is en dat hij blijft soeverein. Er zijn geen knopjes om draadloos Heilige Geest te bewegen. Hij komt wanneer hij komt. Jezus zegt ook, zoals de wind. Ook met al onze technologie en onze weerverwachting, ze kan niet de wind veranderen. De wind blijft ook blijkbaar soeverein. De geest van God blijft. En als je moeite met dat heeft, probeer eens tot rust te komen. Het is goed dat de geest blijft soeverein. Het is goed zo. En mijn laatste opmerking, ik hoop dat het zou ook je kunt thuis nemen, is een bemoediging om open te staan. Niet op rare dingen, open te staan aan de geest van God. God door zijn geest, de goede gang van God in je leven. De jonge mensen van achter daar, ook onze zusters, ook onze ouderen, we hebben net gelezen, de geest van God komt op jonge en oud, leiders en non-leiders, rechts, links, joden en geen joden. Maar hij forceert niemand. Dus ik hoop realistisch te blijven, open in de hele serie, om te leren van hoe wil God mee in jou gebruiken. Is dat een goede bemoediging om thuis te nemen? Ik ben ook aan het leren hoor. Ik ben ook in de worsteling om open te stellen, Heer, gebruik mij. Zoals ik ben, zoals Philip. Niet zoals iemand anders. Ik heb gebeden voor vanochtend. Heer, ik wil dat jouw geest zal door mij werken. De geest van God praat door Nehemia naar de koning. En zo, naar de profeten, door Miriam en anderen. Heer God, gebruik je geest. Gebruik mijn woorden vanochtend. Zullen we bidden. Heere God, wij zijn dankbaar dat u ingewikkeld bent. Dat wij kunnen u niet in een kleine doos zetten. In een vergaderingdoos of een pinksterdoos of dan wat dan ook. Dat u blijft soeverein, trouwe God. Dank u wel dat u werkt vandaag ook door uw geest. Om in mij, om in ons, door mij, door ons dingen te doen, uw projecten. Heer, wij zijn bemoedigd om te zien in het Oude Testament hoe ver verschillende mensen, verschillende projecten, op verschillende manieren. U bent echt een geest die waardeert verschil. Wij zeggen tegen u, Vader, vanochtend dat wij stel onszelf open voor u. Voor uw werk in ons. In ons persoonlijk. En ook in ons als gemeente. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen.